Wij waren in Genesis 37... bij de introductie in de Bijbel van deze Jozef zijnde zoon van 17 jaren. Dat is vers 2 van Genesis 37. Achteraf heb ik tot mijn verbijstering gezien dat in nogal wat vertalingen heel dat woord zoon niet staat. Hè? Hoe kun je meteen het onderwerp van al die hoofdstukken kwijtraken? Er staat er gewoon, zijn de 17 jaren of 17 jaar oud. Of Jozef wijde 17 jaar oud de kudde met zijn broeders. Maar er staat heus een zoon van 17 jaren. En zoon, het Hebreeuwse begrip zoon, staat voor degene die de naam van de familie bouwt, in stand houdt. En zo is het maar net. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Want er was hem een zoon des ouderdoms. Als later Jacob de zegeningen doorgeeft aan de zonen van Jozef, dan heet hij ook ineens weer Israël. Dat is maar enkele keer, maar dan wordt de man Israël genoemd. En dat is omdat er nou even aandacht gevraagd wordt voor de geestelijke positie, om zo te zeggen, van dat volk. Het is niet voor niks dat die naam er ineens staat. Maar hij had hem lief en hij maakte hem een veelvervige, dat wil zeggen een veelkleurige rok. Dan moet hij wel opgevallen zijn tussen de schaapherders, denk ik, met een veelkleurige rok. Maar ja, in Schotland hoef je dat niet te zeggen. Die jongens lopen er allemaal in veelkleurige rokken, dat weet je toch. Hè? En hoe dat nou komt, dat ga ik ook maar weer niet uitleggen. Maar zelfs daar is verband tussen. Maar de korte route is deze. De vraag is, kom je in de Bijbel nog wel vaker misschien een veelvervige rok tegen? En het antwoord is ja, namelijk in Richter hoofdstuk 5. Dan heb je het in ieder geval Bijbelse argumentatie. In Richteren 5 is dat, meen ik, vers... In de lofzang van Deborah, die had een goede stem, want die zong heel lang, heb ik begrepen. Een lang hoofdstuk, maar goed. Dan heeft ze het ineens over in vers 30, want ik doe mijn best niet op die lofzang van Deborah in te gaan. Maar ze zegt in vers 30 van Richteren 5, zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Een liefje of twee liefjes voor iegelijke man. Voor Sisera een buit van verscheidene verven. Een buit van verscheidene verven gestikt. Van verscheiden verf aan beide zijden gestikt. Voor de buithalzen. Heb je nog buithalzen tegenwoordig? Heb ik ook wel eens gevraagd aan iemand die altijd vogeltjes gaat kijken. Hoe heet die lui? Vogelaars, die gaan we dan kijken of zo'n kijker, zo'n bos in, 's morgens vroeg of wanneer we naar vogeltjes kijken. Vraag ik altijd en, heb je nog een buithals gezien? We zijn er nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar goed, daar gaat het niet om. U moet in ieder geval begrijpen dat het hier gaat over veelkleurige kleden, in de zin van kleding. En dat het kennelijk kostbaar is. Ja, wij gaan naar de winkel en we halen verf enzovoorts, maar verfstoffen, dat is een hele kunst om die te bereiden. En in de Bijbel zijn ze dikwijls waardevol. Denkt u maar aan die kleuren van de tabernakel, scharlaken en dat soort dingen meer. Ja, het is niet zomaar aan te komen. Het kost dikwijls veel moeite om bepaalde kleuren te destilleren uit de natuur en dat soort zaken meer. Het is in ieder geval kostbaar. Daarna hebben wij 2 Samuel 13. En dan krijg je dezelfde gedachte. Het is namelijk, het dragen van deze kleding is namelijk een teken van voornaamheid. Dat is eigenlijk nog zo 2 Samuel 13, vers 18. Waar we, meen ik, zijn bij, als ik me niet vergis, bij Tamar. En genadig genoeg, die naam komen we daarna tegen in Genesis 38. Het volgende hoofdstuk in Genesis. Ja. Als stammoeder van de afstammelingen van Juda. En daarmee van David en het Davidische koningshuis. En hier zijn we bij het Davidische koningshuis. Want daar behoort Tamar toe. En dan staat over haar. In 2 Samuel 13, vers 18. Zij had een veelvervige rok aan. Want alzo werden des konings dochteren, die maagden waren, met mantels gekleed. Een veelvervige rok, dan wel mantel. En het is de uitbeelding van dus de koninklijke waardigheid. Je mag aannemen dus dat dat ook al het geval is feitelijk in Genesis 37 waar wij vandaan komen. Kleding speelt in de Bijbel trouwens een belangrijke rol. Denk je maar alleen maar aan het begrip wisselklederen. Dat is al iets bijzonders, komt vaak voor. Wordt zelfs gebruikt als betaalmiddel en alles. En verder hebben we natuurlijk in ieder geval nog de instructies met betrekking tot priesterlijke kleding. En dat was niet gering. En we hebben zelfs ook nog een beschrijving van de rok, heette het, van de Heer Jezus zelf. Uit één stuk geweven, zonder naad namelijk, zodat hij toch verdacht veel leek op een priesterlijk kleed. Dat was het ook eigenlijk, maar je kan het zo niet noemen, omdat de Heer geen priester was toen hij het droeg. Hè? En toen hij het eenmaal werd, verdween de Heer in zijn opstanding. Maar een paar dagen daarvoor is die rok, die priesterlijke rok van de Heer Jezus, op merkwaardige wijze verdwenen. En wij weten nu nog niet, hè, waar hij naartoe gegaan is. En waar de uitbeelding van de priesterlijke functie van de Heer Jezus gebleven is. Men heeft erom geloot. Weet u nog?
Ja.
Ja. Nou ja, ik zal er maar niet meer van zeggen. Waar het maar om gaat, dat we het belang van zo'n kleed inzien. Anders zou het bovendien in de Bijbel niet beschreven worden. Er wordt van oudsher aan gehecht, uiteraard. En je moet op zijn minst concluderen dat het een teken is van voornaamheid, belangrijkheid, of hoe je dat maar noemt. En inderdaad, het wordt geassocieerd met het Davidische koningshuis hier in 2 Samuel 13. En vaker kom ik het begrip niet tegen. Met een beetje moeite kom ik nog net bij terecht bij iets als de veelkleurige, juist, de veelkleurige wijsheid Gods uit de Efezebrief, die toegeschreven wordt, niet de brief, maar de veelkleurige wijsheid Gods die toegeschreven wordt aan Christus, hè? Goed. Maar daar heeft het ongetwijfeld mee van doen, want zowel Jozef als David en zijn huis zijn beelden van Christus. Maar goed, waar het maar om gaat is dat in de eerste verse van deze geschiedenis Jozef ons nogal pontificaal voorgesteld wordt. Wat noemen ze het ook weer? Ja, er is zo'n musical over Jozef, hè? Zo'n, hoe noemen ze die coat ook alweer in het Engels? Weten jullie niet? Goh. Nou, ik ook niet meer. Nou, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Maar het maakt indruk en als je dit zo leest, dan heb je meteen een onderwerp voor een musical, lijkt me wel, hè? De man komt het toneel op en dan is er ook iemand, hè. Daar gaat het maar over. Nou goed. Als nu zijn broeders zagen... Dat is zo voor de hand liggend allemaal, hè. Als nu zijn broeders zagen, of gewoon... En als zijn broeders zagen... dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had... voelden zij de bui hangen... want ze zullen toch niet al te dom geweest zijn en begrepen hebben... dat iemand van hun 12, om zo te zeggen... dan toch dat eerstgeboorterecht zou moeten krijgen... en dat de oudste in de familie daar gewoonlijk niet voor in aanmerking kwam... Ruben dus in dit geval... zodat de vraag is, wie dan wel? En dat ligt dan nog achter de hele kwestie van Jacob... die zou trouwen met Rachel, maar ziet het was Lea. Dus die twee zussen werden ook al verwisseld. En als je nou moet gissen wie wordt de eerste geborene... dan zeg je, nou, Ruben dus niet, want die was gewoon de eerste... dus dat wordt hem zeker niet. En wat dan in aanmerking komt, is misschien Simeon... Want dat was de volgende. Ruben, u kent het rijtje toch? Ruben, Simeon, Levi, Juda dan. Ruben, die werd het niet. Simeon dan wellicht. Ja, dat sommigen weten dat. Daar kan ik dus met gemak dus ook een hele dag over praten. Hoe het in zekere zin toch Simeon werd, hè. En daarna gaan we tellen hoeveel mensen in het Nieuwe Testament Simeon heten. En stellen we vast dat ze, al die Simeons waren op hun manier de eerste. Ergens. En dat is niet voor niks zo. Want Simeon werd toch eigenlijk een eerste via een omweg. Maar de eerste stam van Israël die het evangelie ontving, na Juda, was die van Simeon. Maar ja, dat staat niet in de Bijbel, dus ja. Maar daarom vind je het Nieuwe Testament al die Simeons. Simeon in de tempel meteen, de eerste die de Heer Jezus in de armen neemt. Naast zijn ouders, dan zal ik maar zeggen, was ene Simeon. De eerste discipel was ene Simeon. De eerste die het kruis van de Heer Jezus droeg, was ene Simeon. En de eerste heiden die het evangelie kreeg, was ene Simeon. Simon de Leerrooier. Ja, en de eerste die dacht dat je uit het evangelie en uit de zaligheid je winst kon maken, was ook een Simeon. De tovenaar. Want ik zal er wel hier en daar een vergeten hebben. En de eerste van de broers van Jozef, die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef in Egypte, was Simeon, want hij mocht meteen blijven toen hij kwam. De rest moest eerst terug naar pa. Ja. Weet u nog? Komt later, dus... We komen het nog wel tegen. Het werd niet Ruben, het werd toch niet Simeon, niet officieel. Ruben, Simeon, Levi, ook niet, want dat was de derde, maar die kreeg wel de priesterschap later. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Juda werd het ook niet, maar hij kreeg wel het koningschap. Maar hij werd niet de eerstgeborene. Toch? Wie dan wel? Dan misschien dan de zonen van die andere vrouw, van die zus... Die twee zussen die omgewisseld werden. Jozef. Ja, dus dat werd hem, want Jozef kreeg het eerst geboorterecht. Wat is het? 1 Kronieken 5 vers 1? Zeg ik nou iets geks? Daar staat het zwart op wit, hè. Of misschien was het, misschien noem ik nou een verkeerde tekst, dat weet ik aan mijn hoofd niet. Ik ga hem ook niet opzoeken. Dat komt later wel, want we zijn daar niet aan toe. Maar dat onder die broers die kwestie speelden... Ja, dat zou je toch moeten begrijpen. En zij voelden, net als wij, de bui hangen. En dus krijg je dan wat hier staat. Jaloezie. Als je daar meer over wil weten, lees de Prediker. Prediker zegt bij gelegenheid, het is wel aardig als je in het leven wat bereikt en iemand wordt. En, maar de ellende is dat je dan meteen de nijd, de ijver... Van de hele familie en van het hele volk op je laat. Iedereen wordt je vijand. Ja. Omdat ze stinkend jaloers zijn. Dat is waar het over gaat. En daar draait onze samenleving feitelijk ook voor een belangrijk deel op. Het is allemaal jaloezie. Al die vijandschap die er is. Nee, niet. Zal ik nog eentje geven, die ook niet al te oppervlakkig is overigens. De vijandschap tussen de Arabische wereld en de zogenaamde westerse, bijgenaamd christelijke wereld, is niet anders dan de jaloezie van Ismaël ten aanzien van Isaac. En zij weten het, alleen wij weten het niet. Zij weten dat ze Ismaël zijn, wij weten niet, officieel niet, wij weten niet dat wij Isaac zijn. Nou ja, de Joden dan nog net wel, denk ik. Dus dat is nog redelijk verklaarbaar. Het is de jaloezie tussen de broers. De broederstrijd is dat. Dat is klassiek. En ja, dat draait de wereldgeschiedenis op. Tot vandaag. En in de eindtijd uiteraard ook in de wederkomst van Christus. Want dat is nog steeds de strijd tussen Ismaël en Isaac. Of tussen Israël enerzijds en Amalek aan de andere kant. Want de Heer heeft een strijd van Amalek van geslacht tot geslacht. Tot in de dagen van de uiteindelijke bekering van Israël enzovoorts. En Israël wordt eraan herinnerd in Deuteronomium, meen ik al, dat als het één keer zover is en ze definitief in het land zullen zijn, dat ze dan alsnog Amalek zullen elimineren. Dan wel annihileren, dan wel gewoon uitroeien. Ja, staat in de Bijbel allemaal, hè? Nou, maar hier vind je dat die broederstrijd, dat tussen Ismaël en Isaac, letterlijk vond je die trouwens ook, tussen Esau en Jacob trouwens ook. Jacob moest vluchten voor zijn broer toen hij het eerste geboorterecht kreeg. Esau had zichzelf nog wijsgemaakt dat hij het zou krijgen. Goed. En dus, ze haten hem. En konden hem niet vredelijk met vrede toespreken. De spanning was te groot. Ze hadden een hekel aan die broer. Hij viel uit het rijtje, om zo te zeggen. Dat is ook altijd zo gebleven. Jozef heet nog enige malen later in de Bijbel de afgezonderde zijner broederen. En dat is zowel positief als negatief. Namelijk afgezonderd in de zin van God heeft hem eruit gehaald en heeft hem dat voorzien van dat eerstgeboorterecht. Maar ook andersom, hij werd door zijn broeders uitgestoten. En dan tot overmaat van ramp, vers 5. Ook droomde Jozef een droom. Tegenwoordig als ik die zin lees, dan begin ik meteen te grijnzen. Noem eens iemand die droomt in de Bijbel. Jozef. Er zijn een paar anderen. Die zijn gewoonlijk dan weer van koninklijke huizen. Zoals daar zijn de farao. Dan wel Nebukadnezar. En het boek Daniel. Maar voor de rest heette ze Jozef. Wat sta ik te vertellen? Heb ik een lijstje bij me? Zou me zo kunnen. Nee, vandaag niet. Dus dan hebben we het daar verder niet over. Wie er allemaal droomde. Maar wat Jozef betreft. Nou ja, we hebben hier in Genesis hebben we eerst twee dromen van Jozef zelf. Een paar versen verderop. Twee dromen achter elkaar met hetzelfde onderwerp, dezelfde strekking. Twee dromen. Daarna hebben we twee dromen van de schenker en de bakker in de gevangenis. Niet van Jozef, maar Jozef verklaart ze wel. En we hebben twee dromen van farao. Ook met de identieke betekenis. Alles gaat hier dubbel op. En Jozef verklaart ze. Jozef wordt trouwens genoemd die meesterdromer. En verderop in dit hoofdstuk, in Genesis 37, vers 19. Met andere woorden, als je aan Jozef denkt, moet je toch denken aan dromen op de een of andere manier. En daarna heb ik nog een dromer. En dat is inderdaad weer Jozef, maar nou ben je het Nieuwe Testament terecht. Het Nieuwe Testament, het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, begint met Jozef. Nou, eerste geslachtsregister. Oké, lijst van erfgenamen van de troon. Van David, feitelijk. En daar gaat het ook om. En de eerste persoon die ons geïntroduceerd wordt in de geschiedenis van het Nieuwe Testament heet Jozef. En raad eens wat hij doet. Dromen, ja. Enige malen. Hij heet bovendien Jozef, gij zonen Davids. Dat is een adellijke titel, feitelijk. Hij zat in huis van David, dus het is zijn koninklijke hoogheid. Dat hij geen troon had, dat weten wij. Dat hij timmerman was, of wat het maar was, dat weten wij ook. Maar dat neemt iemand zijn titel niet weg natuurlijk. Hè. En het is Jozef, gij zoon van David. Zo wordt hij door Gabriel aangesproken. Dus ik hou het er maar bij dat je vooral niet te min over die man moet denken. En vooral ook niet over zijn wettige zoon. Jezus. Van de hoogste kom af die je in Juda maar hebben kon. En in die dagen gebruikte men nog titulatuur. Dus het was Jezus, gij zonen Davids. Ontferm u over ons. Enzovoorts, hè. Ja. Maar goed. Maar in het Nieuwe Testament, ik ga het niet opzoeken, want het loopt tot tegen kerstfeest, dus dan kun je beter van die hoofdstukken afblijven, denk ik wel eens enigszins cynisch. Maar Matthäus 1, vers 20, daar vind je de zogenaamde annunciatie. De aankondiging van de geboorte namelijk van Jezus uit Maria. En dat is in een droom. Begrijp me niet verkeerd, toen Zacharias, dat is Lucas 1, in de tempeldienst deed, verscheen aan hem Gabriel en kondigde aan de geboorte van Johannes de Doper. Maar dat was niet in een droom. Dat was in een visioen. Hè? Wat het verschil is, dat weet u toch. Iemand die droomt slaapt. Iemand die een visioen krijgt, niet. En voor de rest maakt het niks uit, wat mij betreft. Maar het staat er natuurlijk toch niet voor niks bij. Het was in een droom. De aankondiging dus van de geboorte van de Heer Jezus aan Jozef. Daarna krijg je in Matthäus 1 de... Is dat Matthäus 1? Ja, geloof wel. Krijg je, als het een keer zover is, die wijzen die dromen. Ja, niet omdat ze naar de Heer Jezus zouden bezoeken, maar omdat ze langs een andere weg zouden terug naar huis keren. Die dromen. En daarna krijg je een vers verder in Matthäus. Is dat één? Ja, geloof wel. Nee, ik kan me niet voorstellen. Het zal wel twee zijn inmiddels, of niet? Even kijken hoor. Dan sta ik dat de hele tijd verkeerd te zeggen. Matthäus 2, ja, ik zeg het verkeerd. Matthäus 1, vers 20, de aankondiging. Matthäus 2, vers 12. De magoi, de wijzen, worden vermaand in een droom dat ze niet zouden wederkeren naar Herodes in Jeruzalem, maar ze vertrokken door een andere weg. En dan in vers 13, daar heb je Jozef weer. En de engel des Heren verschijnt hem in een droom met de opdracht dat hij zou vluchten naar Egypte. Jozef moet naar Egypte. Dat bedoel ik, dat de overeenkomst kan je toch niet ontgaan. En dan in vers 19, de terugkeer uit Egypte. Toen Herodes gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom in Egypte. Met de opdracht dat hij kan terugkeren. En dan nog een keer in vers 22. Als Jozef zich wil vestigen in Judea, kennelijk, verschijnt de engel weer in een droom. Althans, hij wordt door goddelijke openbaring vermaand in de droom. om zich te vestigen niet in Judea, maar in Galilea. In Galilea. En dat is 1, 2, 3, 4 dromen van Jozef in het Nieuwe Testament. Daar is namelijk wat mee. Veel meer dromen hebben we niet. Nou ja, die in de geschiedenis van Jozef in het Oude Testament, die van Farao en Schenker en de Bakker. En in Daniel, de dromen van Nebukadnezar, dat zijn er trouwens ook twee. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4. Ja. Die allebei door Daniel verklaard worden, overigens. Maar het idee is eigenlijk, en ik zeg het nu maar kort, dat als profetieën gegeven worden in de vorm van een droom, dan hebben ze op een of andere wijze, maar niet te min nadrukkelijk, hebben ze op een of andere wijze van doen met onze tegenwoordige bedeling. Met de bedeling der verborgenheid namelijk. Men slaapt. Men is van de wereld af. Men leeft in een andere werkelijkheid. Men mist wat er normaal gebeurt. Men staat er buiten. Enzovoorts. En dat is een aardige beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de gelovigen buiten de realiteit van de gewone wereld geplaatst worden qua positie. U weet wel, nee, we zijn in de wereld, maar ik bedoel alleen te zeggen, we zijn niet van de wereld. Precies zoals het staat in de woorden van de Heer Jezus in Johannes 17. En wat de Heer in onze dagen doet, doet hij ook inderdaad niet in de wereld, maar daarbuiten. En de prediking van het evangelie, ik zeg het altijd meteen erachteraan, prediking van het evangelie is de oproep aan een mens om inderdaad eruit te komen. Die wereld uit te stappen. Het heet ook niet, het boek Prediker bijvoorbeeld heet ook niet Prediker, maar de roeper, maar eigenlijk de uitroeper. Hij roept uit, dat woord is dat. En wij zijn geroepen uit en worden dus ook getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En wij gaan uit, want we kiezen daar ook zelf voor. We gaan uit buiten de legerplaats en dat soort dingen meer. Dus niks nieuws wat ik nu zeg. Het is de gedachte, de opvatting, volstrekt bijbels als u mij vraagt, dat als in de toekomst Gods plan, Gods werk aan de wereld weer verder gaat, gaat het verder waar het gebleven was in het verleden. Met een ongelovige Joodse staat in Judea, zal ik maar zeggen, ongelovig Jeruzalem. En ook in de toekomst zal de geschiedenis aanvankelijk precies zo verder gaan. Namelijk, Jeruzalem zal verwoest worden, dat soort dingen meer. Optreden van twee getuigen twee getuigen. Zoals in de eerste komst van Christus, Johannes de Doper en Jezus. En in de toekomst Elia en Mozes. En Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En Jezus is de profeet als Mozes. Ik bedoel, er zijn zoveel parallellen. Zo gaat het in de toekomst verder. Alsof er niks tussen zat. Maar er zat wat tussen, maar het speelde zich af op een ander niveau. En de droom is daar de uitbeelding van. Een droom in het Hebreeuws is galam. Letterlijk, zo smal mogelijk. Men zegt, het betekent voegen, aan elkaar voegen, maar het is niet helemaal correct. De echte betekenis is die van onder druk zetten. Dat wil zeggen, onder druk wellicht samenvoegen, maar eventueel ook wegdrukken, opzij drukken. Dat is de echte betekenis van het woord galam, dat vertaald wordt met droom. Als u zegt, maar dat droom is toch iets heel anders dan wegdrukken, dan moet ik u zeggen, nou, als je slaapt, dan ben je weggedrukt, hoor. Dan zit je ergens anders. Dat in de eerste plaats. Maar dan wijs ik erop dat galam voor droom en voor dat drukken verwant is aan het woord halam. Dat inderdaad uitsluitend vertaald wordt met druk, pressure in het Engels. En verwant is aan alam, wat men vertaalt met binden, krachtig samenbinden, dat is nog steeds hetzelfde begrip. Maar Alam is weer verwant aan het andere Alam met een andere beginletter, ook uitgesproken als Olam. En dat is het woord dat wij kennen als eeuw en eeuwigheid enzovoorts. Maar in werkelijkheid, dat woord heeft de betekenis van verbergen. En dat lijkt me genoeg. Het is weggedrukt. Het is gebonden. Het is ergens anders. Het is... enzovoorts. En daarna zit er nog een woordspeling in ook. Want dat voegen... en voegen in de gewoon Nederlands wil ook zeggen... bij elkaar brengen. En liefst onder druk. Nou, niet bij het metselwerk. Die voegen, dat zet men niet onder druk. Maar als je met lijm werkt of iets dergelijks... iets aan elkaar moet doen, dan zet je er wel eerst... zet je er ook een tang op, hè. Lijmtang. Het is onder druk. Dat idee is het. Maar er zit nog een woordspeling in. Want voegen maakt ook onderdeel uit van de vertaling van de naam van Jozef. Dat wordt niet vertaald met toevoegen. Niet met uitvoegen. Hebben jullie nog? Uitvoegen. Wegdrukken. Uitvoegen. Er staat dan op de subot langs de weg. Een korte uitvoeger staat er dan op. Volstrekt. Belachelijk Nederlands. Kan me er een ergere. Korte uitvoeger. Men bedoelt een uitvoegstrook, maar dan moet er een te groot bord bij staan. Dus, nou, toen maar weer. Maar dat heet uitvoegen. En oorspronkelijk had ik al moeite met het woord uitvoegen. Want uit, dat staat voor verwijdering. En voegen, dat staat juist, dacht ik, voor samenvoegen. Maar dat is niet noodzakelijk het geval, hè. Het gaat hier om, inderdaad, om uitvoegen, aan de kant drukken, weg zijn, zoals men dat in een droom is. Maar al die woorden die ik noemde, zijn een uitbeelding van, of zijn uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. God doet wel wat, maar hij drukt uit. Hij roept ons uit. Hij doet een werk buiten de wereld enzovoorts. En in de toekomst, als het werk Gods doorgaat, bij waar het in het verleden gebleven was... ja, dan zal toch blijken dat als de Heer komt, is er ineens een groot volk met hem. En dan wordt er zelfs in het Oude Testament al gevraagd... Genesis 48. Nou ja, daar wordt al gevraagd, wie zijn toch deze? En dat is een vraag die een paar keer in de Bijbel voorkomt. Wie zijn die daar? En het antwoord is, de gemeente. Dat is een van de twee antwoorden. Want onderweg, bij die vragen in de Bijbel... en ik zoek ze niet op. Maar onderweg bij die vragen in de Bijbel... is er ook een ander antwoord eventueel. Wie zijn dat? Nou ja, het antwoord is... we zijn Israël aan het verzamelen. En jullie vragen, wie zijn dat? Nou ja, dat zijn die 10 stammen van Israël. Letterlijk. In de toekomst. Maar in onze dagen, met betrekking tot onze dagen, wie zijn dat als de Heer komt met de zijnen? Wie zijn dat? En het antwoord is, dat is de gemeente van eerstgeborenen. Met welk eerstgeboorterecht? Dat van Ephraim, dat van de 10 stammen van Israël. Zo zit hij. Het komt enige malen voor en de term wordt geïntroduceerd... door Jacob als hij de zonen van Jozef gaat toespreken. Dan zeg je tegen Jozef, wie heb je daarbij? Wie zijn dat? Ephraim en Manasse. Ja. En als u denkt dat ik het verzonnen heb, dat commentaar wat ik nu gaf... moet ik u zeggen, de helft wel, maar de andere helft niet. Die andere helft die ik niet verzonnen heb, is gewoon Joods commentaar... die zegt dat de vraag later gesteld wordt in de profeten... en dat te verwijzen, en dat gevraagd wordt feitelijk naar de identiteit... van die 10 stammen van Israël... die dan weer terug boven water zullen komen als de Messias komt. Dus klassieke, talmoedische, Joodse verklaring van het Oude Testament. Daar staat het gewoon in. Wie zijn toch deze? Die lui konden wel lezen, in ieder geval. Waarom die vreemde uitdrukking en waarom wordt die herhaald? Zit de boel aan vast. Maar goed, Jozef droomde een droom. Die hij aan zijn broederen vertelde. En natuurlijk, dit is de eerste keer dat je over dromen leest, feitelijk. Maar het idee is dus deze, als het over dromen gaat, gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Dat vormt meteen het decor van de profetie. Neem maar die droom van Nebukadnezar. 10 koningen, of die wereldrijken achter elkaar, weet u nog? Daniel 2. Eerst het Babylonische gouden hoofd, het zilveren Medo-Persische borst, dan krijg je de koper, was het rijk van Alexander de Grote, Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote, enzovoort. Dan krijg je het ijzer van het Romeinse rijk. Ja, en dan krijg je een poos niks. Want daarna krijg je ijzer vermengd met modderig leem. En daarbij gaat het om het antichristelijk rijk. En dat moet nog aanbreken. En het Romeinse rijk is toch minstens 1500 jaar geleden toch definitief in elkaar gezakt. Zo niet nog langer terug. Er zit een gat tussen. Ja, niet in het beeld. Maar, hè? Maar in de toepassingen van wel. En dus komt het in een droom. Nou, enzovoort. Zo zit het altijd. Hè? Die droom waarom, van Jozef dat hij zich met Maria en Jezus moest vestigen in Galilea. Ja, omdat het een uitbeelding is dat de zaligheid terecht zou komen in Gallië. Onder de Galliërs, onder de Kelten. Dat gaat over onze tegenwoordige bedeling. Verder had het geen zin. De symboliek wat erachter zit. Staat er trouwens bij ook. Het is namelijk vervulling van Jesaja 8 en 9, waar dat gezegd wordt, waar gesproken wordt over Galilea, der heidenen enzovoorts. Er zit een boel aan vast, maar men leest er zo makkelijk overheen. Hè? Droom, dat is niet zomaar iets. Ook droomde Jozef een droom. De samenvoegde iets. Hij kreeg een droom. Hij werd uitgevoegd en droom die hij aan zijn broederen vertelde. Ja, die broers konden hem niet vredelijk toespreken. En dan droomt Jozef een droom en die vertelt hij aan zijn broers. Dat had hij beter niet kunnen doen. Maar wat weet je als je 17 jaar bent? Dan vertel je dat aan je broers. Hij vertelde zijn droom. En daarom haten zij hem nog meer, staat er. En er staat er zelfs voordat verteld wordt wat die dromen waren, wat hij dan droomde. En met voorbijgaan sowieso aan wat dat dan eventueel misschien zou hebben kunnen betekenen. Want daar was geen enkele twijfel over. Er is helemaal geen punt hier. Lees maar, vanaf vers 6 is dat. Daar staat, en hij zei tot hen, hoor toch deze droom, moet je horen. Hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Kun je ook iets anders dromen dan een droom? Nee, waarom wordt het woord dan twee keer gebruikt? Mijn juffrouw Nederlands zou het weer fout. U weet, juffrouw Nederlands heeft diepe indruk op mij gemaakt. Juffrouw Rietveld, ze kon heel mooi blokfluit spelen. Maar goed. Derde klas lagere school. Je zou het niet goed rekenen. Dat doe je niet twee keer hetzelfde woord in één zin. Waarom dan toch? Om er aandacht voor te vragen. Bij wijze van onderstreping. Een droom. Ziet. Wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op. En bleef ook staande. Stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, laten we de schriftgeleerden, de wijzen, in Daniel. Ik kreeg een hele lijst van de wijzen, de groten des landen, schriftgeleerden, wie het maar waren, moeten dan opdraven, die moeten de droom verklaren. Hier is het geen punt. Deze mannen waren wijzer dan de wijzen bij Nebukadnezar, denk ik wel eens. En bij die in Egypte, bij de farao. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? En dus haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. Want als hij zijn droom niet verteld had, dan was het geen probleem geweest. En hij droomde nog een droom. Of een andere droom. In het Engels is dat toch hetzelfde. Dus laat maar. Hij droomde nog een droom. Een andere droom. En hij verhaalde die aan zijn broederen. En zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen, let op dat vader er nu ook bij is, hè? Als hij het aan zijn vaderen en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik, de zon, en uw moeder, de maan, en uw broeders om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, dat wil zeggen waren jaloers op hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. En dat is dan voorlopig het eind. Maar het is natuurlijk toch ook introductie van de geschiedenis, want daar gaat het naartoe, dat hij over zijn broeders zou heersen. En voordat ik het vergeet te zeggen, want ik spreek natuurlijk wat heen en weer, maar hoe vertel je die dingen? Voordat ik het vergeet te zeggen, u en ik weten hoe het verder gaat in de geschiedenis van Jozef. Namelijk, hij wordt koning over zijn broers, dat weten ze niet, maar ineens blijkt dat dat zo is. En ze knielen voor hem en zijn vader trouwens ook. En dat was het dan, zodat deze profetie vervuld is geworden, nog een paar hoofdstukken verder. En dan ben je er dus helemaal vanaf, want je hebt de profetie en de vervulling van de profetie. En die kun je dan wegstrepen, dat is nu niet meer van toepassing. Noem nog zo'n voorbeeld. Nebukadnezar. Die droomde een droom over een boom. Een hele grote boom, daar nestelen de vogels des hemels in de takken. En al de mensen in de gedierte had schaduw onder het gebladerte en de takken van die boom. Enzovoorts. En toen. In de droom werd de boom afgehouwen. En er zouden 7 tijden overheen gaan. En dan zou die boom dan weer zich herstellen. Daniel erbij, die legde uit. Gij, o koning, zei dat gouden hoofd. Nee, deze keer, gij, o koning, zei die boom. Nou ja, en u weet hoe het gaat. Nebukadnezar werd krankzinnig, zeggen wij, of wat er dan maar precies staat. En zodanig dat hij het gras at, weet ik veel. Ze moesten hem elke dag uitlaten, ja. Even neppie uitlaten. Nou goed, Nebukadnezar. En na 7 tijden, we weten nog niet of het 7 uur, 7 dagen, 7 weken, 7 maanden of 7 jaar waren. Veel langer kan niet, want dan zou de man het niet overleefd hebben. Maar we weten het niet. Maar in ieder geval, 7 tijden gingen erover voorbij. En toen werd Nebukadnezar weer gezond. Dan loofde de God des hemels. Hij prees de God des hemels. Waarvan hij zei, die God die geeft de koninkrijk aan de aarde aan wie hij wil. En dat soort dingen meer. En dan is het mooi voor elkaar. Dan hebben we een droom in 1 hoofdstuk, hè? De Daniel 4. Een droom. De uitleg van die droom als profetie. Bovendien ook de vervulling van de profetie in het hoofdstuk. Dus je kan die bladzijden gewoon uit je Bijbel verwijderen als zijnde niet meer aan de orde. Nee, maar dat is niet zo. Nee. Toch moet ik u zeggen dat als je zo links en rechts bij gelegenheid nog eens een uiteenzetting vindt over de wederkomst van Christus en alles wat daarmee samenhangt, dan als u dan iets vindt over Daniel 4... heb ik graag dat u het mij laat weten, want ik ben er nog nooit ook maar iets over tegengekomen. Men heeft het dus denk ik toch aan de kant geschoven. Profetie, vervulling van de profetie, 1 hoofdstuk, klaar. Weg ermee. Dat doet men trouwens ook met het eerstgeboorterecht van Jozef. Hè? Eerstgeboorterecht houdt in, ik krijg een dubbel deel. Dat kreeg hij, want ik kreeg 2 zonen, punt, eind van het verhaal. En toen hield het weer op. En zo verder. En toch is het niet zo. Want in werkelijkheid is het natuurlijk zo, begin weer bij Nebukadnezar. Het is een profetie niet maar over de koning zelf. Hoewel de profetie op de koning zelf van toepassing was. Maar het was een profetie over Babel. Die stad. Die hij geacht wordt gebouwd te hebben en waarmee hij zich identificeerde. Toen hij zei in dat hoofdstuk. Is dit niet het Babel, het grote Babel dat ik gebouwd heb? En de profetie ging weliswaar over Nebukadnezar, maar meer nog over Babel als stad. Die zijn heerlijkheid, zijn verhevenheid, zijn pracht, zijn praal, zou kwijtraken. Zijn luister heette trouwens in de klassieke boeken. Babel is namelijk ontluisterd geworden in het verleden. Maar wat er staat is dat na 7 tijden Babel dus weer in alle voorgaande luister hersteld zal worden. En dus alsnog weer hoofdstad van de wereld zou zijn. En dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren. En dat het zo werkt, technisch dan min of meer, hè. Dat is ook het geval met die droom van dat beeld in Daniël 2... Daniël zei niet, dat gouden hoofd is het Babylonische wereldrijk en die zilveren borst is het, Medo-Persische wereldrijk. Dat zei hij niet. Hij zei, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Niettemin weet iedereen dat daarmee tegelijkertijd achter Nebukadnezar dat hele Babylonische rijk, ook onder zijn opvolgers, wordt aangeduid. En niemand valt daarover. Ik vind men tamelijk vanzelfsprekend. Maar het is in Daniël 4 net zo vanzelfsprekend enzovoorts. Je vindt wel vervulling van die profetie, maar voor ons functioneert het als een illustratie van hoe die profetie op veel langere termijn vervuld zal worden. En dat is met heel veel profetieën zo trouwens. Hetzelfde beginsel. In hetzelfde Daniël heb je profetieën over Antiochus Epiphanes. En dat gebruikt men om dan te zeggen, nou ja, die profetieën zijn vervuld al 170 jaar voor Christus in die Antiochus enzovoorts. Maar in werkelijkheid, terwijl over die Antiochus Epiphanes gesproken wordt, gaat het over een figuur die men gewoonlijk aanduidt als de antichrist. Het is iets onnauwkeurig, maar voor vanavond volstaat dat. Het moet nog vervuld worden in de toekomst, naar voorbeeld van hoe het vervuld is geworden in Antiochus Epiphanes. En dan zal ik er een noemen die wel degelijk met dit onderwerp te maken heeft ook nog. De Heer zei, David zei tot de Heer, ik wil voor u een huis bouwen. Toen zei de Heer tot David, ach wat aardig nou van je, daar heb ik nooit om gevraagd in het verleden. Maar weet je wat, zegt de Heer, ik zal voor jou een huis bouwen. Een koningshuis. En er zal uit jouw lijf zaad voortkomen. En die zal, die maakt deel uit van jouw huis wat ik maak. En die zal voor mij een huis bouwen. 2 Samuel 7. Dat, want dit staat er, hè. Ik vat het samen, maar dat is wat er staat. En die zoon van David zal een huis bouwen voor de Heer. En als er nou niet van alles aan vastzit, zo'n onbewaakt ogenblik, bijvoorbeeld op de zondagsschool of wanneer het maar is, hè, dan zeg je gewoon, en die zoon van David, dat is Salomo, en die Salomo heeft inderdaad de tempel gebouwd in Jeruzalem. Hm? Ja, dat is zo, ja. Is dat de vervulling van die profetie? Ja. Want het staat ook in de Bijbel. Menigmaal. Jazeker wel, staat er wel in. Ja, echt wel. Maar het is niet het eind van het verhaal. Want het verhaal loopt de geschiedenis door. En het wachten is op de ultieme zoon van David. Namelijk de echte Salomo. Degene die meer is dan Salomo. Dus een nieuwtestamentische uitdrukking. En die zou een huis bouwen. En dat huis is dan eerst de gemeente in onze dagen en daarna alsnog een letterlijk huis, denk ik. Namelijk, dan heb ik het over de tempel uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël, aangenomen dat dat een letterlijke tempel is. Het is een wat moeilijk schriftgedeelte, maar daar ga ik me verder niet op in. Maar die woorden hebben nog een toepassing in de toekomst. Niettemin, ze werden vervuld en toegepast. Staat zwart op wit in de Bijbel in Salomo. Er staat net zo zwart op wit in de Bijbel, al was het maar in Handelingen 2... dat die uitspraken vervuld zouden worden in de Heer Jezus. Dat wil zeggen in de Messias. Handelingen 2 in Petrus' toespraak. Enzovoorts. En zo is het hiermee ook. Dat wil zeggen, hier droomt Jozef dat zijn broers voor hem zouden buigen en dat hij, Jozef, koning zou zijn over zijn broers. Dat is letterlijk vervuld in volgende hoofdstukken, maar dat is niet het einde van het verhaal. Want waar het over gaat is natuurlijk dat op een of andere wijze dit, zeker in nieuwtestamentische tijd, maar daar heb ik het later ook wel over, nog vervuld zou worden. Waarbij de stam van Jozef, dominantie, primatuur, kan ook, ja. Waarbij de stam van Jozef de andere stammen van Israël zou domineren. Het probleem is echter dat wij onderweg die stammen van Israël hebben afgeschaft. We hebben alleen Juda en Benjamin overgehouden. Of we hebben gezegd dat die andere stammen bij Juda en Benjamin inzitten. En dat de Joden, dat alle stammen van Israël zijn. Zodat het helemaal onmogelijk wordt om te kijken of deze profetie alsnog vervuld wordt. We schaffen hem dus gewoon af. Maar hij is even reëel als al die anderen die ik... die paar anderen die ik noemde. En zo zijn er nog veel meer. Dat wil zeggen, ergens in de loop van de geschiedenis moet Jozef, en via Jozef de stam van Efraïm, en daar meteen onder als reserve de stam van Manasse, heerschappij, dominantie hebben uitgeoefend. Het moet de belangrijkste stam geweest zijn over en in de overige stammen van Israël, inclusief Juda. Heb je dat nog? Dat is wat het betekent. En dat is ook wat geïllustreerd wordt in de volgende hoofdstukken. Het fascinerende van de geschiedenis van Jozef namelijk is dat het in hoge mate profetisch is voor de tegenwoordige tijd, de bedeling vanaf de opstanding van Christus eigenlijk, of althans vanaf het begin nieuwtestamentische tijd, als je dat zo mag zeggen, tot in de wederkomst van Christus. Want daar zegt de Bijbel heel wat meer over dan wij gewoon denken. Voor de broers en de vader hadden deze dromen geen geheimen. Ze begrepen dat de dromen uitbeelden dat Jozef over hen zou heersen en het leek hen ongeloofwaardig, dan wel onwenselijk, uiteraard. In de eerste droom overigens worden Jozef en zijn broers voorgesteld door schoven. Nou ja, schoven, dat zijn schoven van graan uiteraard. En u weet hoe het later gaat, hè? Er is hongersnood in Kanaan. En de broers worden gedwongen op zoek te gaan naar voedsel. Dus ze hoefden niet de IJsselbrug over deze keer. Maar ze worden, dat was in de oorlog, hè? Ze worden gedwongen op zoek te gaan naar voedsel en komen in Egypte terecht, waar Jozef beschikte over graanschuren vol met graan, daarmee vruchtbaarheid. Dat graan en de vruchtbaarheid van het land is trouwens ook wat aan Jozef, dat wil zeggen aan Efraïm en Manasse, beloofd wordt, als over hen de zegeningen, met name de eerstgeboortezegen, worden uitgesproken. Vele hoofdstukken verder. Vruchtbaarheid, maar dat hoort ook bij Israël. Voor zover de wereld, die eigenlijk onvruchtbaar is, toch vrucht zou voortbrengen, gebeurt het via Israël, via de stammen Israëls, met Jozef aan het hoofd overigens. Maar dat is de rest van de heilshistorie. In de andere droom worden Jozef en zijn broers voorgesteld door sterren, en pa en moe door zon en maan, Waarom ook niet? Zon is een mannelijk begrip. Niet in alle talen, maar niettemin, het is een mannelijk begrip. En de maan is vrouwelijk, dat weet iedereen, lijkt mij. Behalve in Duitsland. Wat die Duitsers hebben, weet ik niet, maar die hebben daar geen verstand van. Hè? Het is der Mond tussen. Hè? En het is die zonne. Daar is de zon vrouwelijk en de maan mannelijk. Daar zijn ze knap in de war, hoor. Want de zon als lichtbron is le soleil in Frans. Dat is het mannelijk en het is la lune, de vrouw. Dat weet iedereen. Want er is connectie tussen het vrouwelijke en de maan. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar dat is nu helemaal zo en het wordt over de hele wereld als zodanig erkend. Dus helemaal geen probleem daarover. Maar elsterren, zon, maan en elsterren. In Genesis 1, waar gesproken wordt in verband met de vierde dag over zon, maan en sterren. Daar zijn zon, maan en sterren onder andere een uitbeelding van Israël. Waarom dat is wel moeilijk uit te leggen. Maar dat het zo is, dat is niet moeilijk uit te leggen. Want Israël is Israël omdat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En het woord van God is nou eenmaal per definitie licht. Want al wat openbaar maakt is licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zei David. En zo is het maar net. Als je daarna, veel later, in Openbaring 12 leest dus over een vrouw die als attributen heeft zon, maan en 12 sterren. Ja, dan kom je ogenblikkelijk eerst terecht in Genesis 37... En dan weet je wie die vrouw is. Want die attributen duiden aan wie zij is. Hè? Zo werkt dat. Dat weet u. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Daar zijn het attributen voor. Om aan te geven over wie het gaat. Die vrouw is dus Israël. En zij brengt een mannelijke zoon voor. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Enzovoorts. En daar is die vrouw met zo'n maan en 12 sterren. Een beeld van Israël waaruit de gemeente voortkomt. De mannelijke zoon. Met Christus aan het hoofd, jawel, natuurlijk. Christus als het hoofd, had ik misschien moeten zeggen. Waarna je altijd nog voorzichtig kunt vragen, is het Israël? Of gaat het specifiek om de 10 stammen van Israël? Om de lijn van Jozef? En dan is mijn antwoord nee, want de gemeente is net zo goed uit Juda. En dus uit de 2 stammen van Israël, bovendien, het is zon, maan en 12 sterren. Maar het stellen van de vraag wordt ingegeven door zon, maan, 12 sterren, die je nou eenmaal ook in Genesis 37 tegenkomt. En het is voldoende om je te doen beseffen dat inderdaad die mannelijke zoon die eruit geboren wordt, kennelijk een eerstgeborene is, want anders wordt het niet weggerukt tot God en zijn troon. Want alle eerstgeborenen, alles wat eerstgeboren is, ook de eerste vrucht van de oogst en zo, is bestemd voor de hemel, is bestemd voor God. En het doet je dus beseffen dat inderdaad toch weliswaar het daar gaat over geheel Israël, maar dat Jozef geacht wordt aan het hoofd van Israël te staan. En dat is niet alleen in dat verband zo, dat is altijd zo. Vreemd genoeg, het is niet vreemd, dat is altijd zo, want de eerstgeborene is de drager van de titel. Als dus het Rijk van Israël ooit in tweeën breekt en je hebt aan de ene kant de zogenaamde 2 stammen en aan de andere kant de zogenaamde 10 stammen, dan gaat de naam Israël mee met de 10 stammen, omdat zich daarin bevindt de stam van Jozef. Dat wil zeggen, de 2 stammen van Jozef, Efraïm en Manasse, allebei. En dus heet dat rijk Israël. En het andere heet dan Juda. En niet andersom. Andersom zou geweest zijn dat Juda dan Israël heet. En dat het andere rijk dan dus Jozef heet of zo. of Efrim. Maar dat is niet zo. De naam van het volk als zodanig berust logischerwijze naar alle oude en ook Bijbelse beginselen bij degene die officieel de eerstgeboren is en dus de naam, namelijk de titel, draagt. Daarom zitten we altijd met een kromme situatie dat Juda door het leven gaat in onze dagen onder de naam Israël. En dan wijs ik er maar op dat het volstrekt ook onverwachts was, maar dan ook volstrekt onverwachts, dat de uitroeping van de Joodse staat gepaard ging met de naamgeving Israël. Dat wist niemand namelijk. Het heette gewoon Der Judenstaat. Ja, je bent Zionist of niet, dan noem je het Der Judenstaat. Dat was de term die Herzl gebruikte immers. En het heeft nog lang de Joodse staat geheten in de volksmond. Dat mag niet meer, want dat is racistisch, want Jood is een ras, dat weet u, dus dat kan helemaal niet meer. Dat is allemaal twijfelachtig, maar ze hebben toen de naam Israël gekozen. Eigenlijk ten onrechte, want ze kunnen er eigenlijk helemaal geen recht op laten gelden. Naar wereldse maatstaven niet, en de Bijbelse maatstaven ook niet, want hun zijn de woorden gods niet toebetrouwd. Niet in onze dagen in ieder geval. Dat berust ergens anders en in de praktijk berust dat bij ons. Maar goed, dat was even een zijlijn. Maar ze zijn allemaal begrippen die hier wel degelijk een rol inspelen en die ons eigenlijk de hele Bijbel doorbrengen. Ik doe mijn best om het te beperken en ik noem dingen in de hoop dat u ze kent. Want als ik ze moet opzoeken, dan duurt het allemaal nog veel langer uiteraard. Hè? In elk geval, de pericoop, als je het zo kunt zeggen, eindigt in vers 11 met zijn broeders dan beneden hem. Nou ja, let op dat dan. Zijn broeders dan, dat was al zo en dat bleef zo. En het werd alleen maar erger. Ze waren gewoon dus jaloers. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. En dat heeft ook inderdaad bewust kennelijk geleid tot de aanstelling van Jozef in dit eerstgeboorterecht later. Jacob moet het allemaal geweten hebben. En zo hiervoor al niet die gedachte had, is het hierdoor bevestigd geworden in elk geval. Dat is één ding. Maar de uitdrukking, hij bewaarde deze zaak, waar? Dat zou ik denken, ja. In zijn hart, denk ik. Ja, die term kennen we ook. En dan zijn we in de Nieuwtestamentische geschiedenis bij Jozef en anders wel bij Maria van Bistaat. Zij bewaarde deze zaak in haar hart. Toen er dingen gezegd werden, dit keer niet over de toekomst van Jozef, maar over de toekomst van de Messias zelf. En dat was weer zo toen ene Simeon op zijn minst suggereerde, maar eigenlijk gewoon zei, dat de zaligheid eerst naar de heidenen zou gaan en naar de einde der aarde en daarna pas naar Juda in de praktijk, want dat is de strekking van de woorden van Simeon. En dat weten we zeker, omdat die strekking ook zo geïnterpreteerd wordt in Handelingen 15 door Jacobus. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daar ging het dus eigenlijk over precies dezelfde dingen. Hoe op een of andere wijze de zaligheid eerst terecht zou komen bij Jozef, de eerstgeborene. En oh ja, daarna krijg je nog een uitwendige variant van dat koninkrijk en die berust bij de stam van Juda. Heb u die nog? Ja. Wij komen er nog vaak genoeg op terug. Waarna het verhaal verder gaat met een volgende pericoop die dan leidt tot het wegvoeren van Jozef naar Egypte. Maar het begint in vers 12. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Waarom wij dat moeten weten, weet ik ook niet zo 1, 2, 3. Bij 4 wel trouwens. Maar bij Sichem. Ja, want u weet hoe het verder gaat, toch? Toen zei namelijk Israël, let op, nog steeds geen Jacob, Israël. Dus, je moet hem op hoog niveau lezen dus, hè. Jacob krijgt zijn naam op hoog niveau. Zo zeide Israël tot Jozef, wijden uw broeders niet bij Sichem? Weer een keer, Sichem. Kom dat ik u tot hen zende. Kom eens bij me, dan stuur ik je naar ze toe. En hij zei tot hem, hier ben ik. Wat trouwens ook bekende woorden zijn, zie hier ben ik. En hij zei tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Waarom ook niet, Jozef vertelde altijd, als er wat misging met zijn broers, vertelde hij aan zijn vader, want er staat aan het eind van vers 2, en Jacob heeft hem kennelijk in die positie ook geplaatst. Ga eens kijken hoe het met je broer is en vertel me hoe het met ze gaat. Jacob vertrouwde het niet dus en stuurt Jozef erachteraan. En hij zond hem dus uit. Uit het dal Hebron en ik kwam te Sichem. Jozef, raad eens wat. Ze waren er niet. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Jozef was op zoek. Zo vraagde hem deze man, wat zoekt gij? Wien zoekt gij? Is trouwens ook een bekende... Wie zoekt gij? Toen zeiden ze Jezus de Nazarene. En toen zei hij, ik ben het. Toch? En wat deden ze toen? Ze namen hem gevangen en kruisigden hem. Ja. Wat zoekt gij? En hij zei, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zei de man, zij zijn van hier gereisd, ze zijn hier weggegaan. Want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. Dat is voor ons volstrekt onbelangrijk, want wat belangrijker is, dat is dat hij zijn broers vond. En die zeiden toen, er komt die meeste dromer aan, laat ons hem doden en de wijngaard aan ons behouden. Of... Ja. Oh nee, dat is een ander verhaal. Toen zeiden ze, daar komt de zoon, laten we hem doden. Komt de erfgenaam. Ja. Toch? Hetzelfde verhaal hoor, eigenlijk. Maar goed. En toen werd de wijngaard gegeven aan een... dat is een ander verhaal, maar het is hetzelfde. Toen werd de wijngaard gegeven aan andere landlieden die hun vrucht wel voort zouden brengen. En dat soort. Het gaat allemaal over hetzelfde. Ja. Maar goed. Dat het ons vermeld wordt, dat is natuurlijk omdat er het een en ander hangt aan zowel Sichem als Dothan. Want wat Sichem betreft, Sichem wordt vertaald met schouder. En u weet, met de schouder draagt men wat, hè? Men heeft iets op de schouder. Bijvoorbeeld, wat heeft men op de schouder? Dus het is makkelijk, wat heeft men op de schouder? Het is zo kerstfeest, dus dan weet je het weer. En de heerschappij is op zijn schouder. Want de schouder is de lastdrager. Maar wat je ook draagt, roep ik al jaren. Wat je ook draagt, het is verantwoordelijkheid. Ik bedoel, waaruit die verantwoordelijkheid bestaat, dat kan verschillend zijn. Maar als je wat draagt, draag je verantwoordelijkheid. Per definitie. Ook daar waar de Heer zegt, als je vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wij dragen dus ook verantwoordelijkheid, maar een andere dan toen wij nog niet wedergeboren waren. Daar gaat het maar om, hè. We dragen verantwoordelijkheid. Het zal wel moeten, anders kan je geen zoon worden ook trouwens. Maar ik zal even wat noemen, hè. In Genesis 12, vers 6 is Sichem de eerste woonplaats van Abraham in Canaan. Er komt in Canaan en waar is het? Sichem. Daar begint het. Het begint met Sichem. In Genesis 33, vers 18, komt Jacob terug van oom Laban. Heeft een ontmoeting gehad met Esau en met de Heer in Peniel. En hij komt in Canaan aan, want hij komt terug uit Haran in zeg maar Syrië enzovoort. Hij komt in Canaan en vestigt zich in Sichem. Dan heb je nog in Genesis 34 het verhaal van Dina en de Sichemieten. die vertel ik liever niet, maar de Thomas. Maar wat ik, maar vervolgens krijg je in Genesis 35, vers 4... dat afgoden verborgen worden, die beeldjes, weet je wel, afgodsbeelden... worden verborgen onder de eik bij Sichem. De afgoderij verdwijnt daar, in Sichem. En ik hoop dat u langzamerhand begrijpt waar Sichem dus feitelijk voor staat. Namelijk, het is de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken... En dat een nieuw verband zou aanbreken. Iets nieuws. In een nieuw vaderland, om zo te zeggen, in Sichem. En daar verdwijnt dus inderdaad de afgoderij. Ja. Daar horen dus ook, Genesis 37, vers 12... de broers van Jozef de kudden te weiden. Dat is eigenlijk hun thuis, om zo te zeggen. Daar begint het allemaal mee... Maar ze zijn daar niet. Overigens is Sichem, Joshua 20, vers 7, een Levitische vrijstad. Ook volgens Joshua 21, vers 21. En de Levitische vrijstad is een plaats, er waren er zes van... drie westelijk en drie oostelijk van de Jordaan. En de Levitische vrijstad is in zichzelf een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Het begin dus van het nieuwe verbond, gemeente van eerstelingen van het nieuwe verbond. Dus dat klopt met het verhaal. Het is al zo sterk dat de functie van de Levitische vrijstad beschreven wordt aan de hand van een voorbeeld... Iemand is hout aan het hakken om een nieuw onderkomen te bouwen, denk ik wel eens. Maar ja, dan ben ik alweer in een ander verhaal terecht. Hè. Is hout aan het hakken en dan schiet bijvoorbeeld het ijzer van de bijl. Schiet. Het is dus al de ijzertijd, hè, niet meer. Ja. Ja. Schiet het ijzer van het hout, van de steel af... In het andere verhaal valt het ijzer dan in de Jordaan, want het was bij, waar het maar was, bij, bij Gilgal. Was dat Elisa, geschiedenis van Elisa? Viel het ijzer in het water, maar kwam gelukkig daarna weer bovendrijven, weet ik veel wat. Maar het kan ook zijn, en dat is het voorbeeld van de Levitische vrijster, dat het ijzer eraf schiet en het raakt iemand aan het hoofd en die sterft dan. Dat heet... Als je dat op je geweten hebt, dat heet dood door schuld. Ook nog in modern Nederlands. Dood door schuld. Je bent dus schuldig. Het was jouw kracht. Je had uit moeten kijken. En weet ik veel wat. En als je dat op je geweten hebt, of waar je het maar op hebt dan. Ben je de prooi van de wraak van wat genoemd wordt de bloedwreker in de vertaling. Dat heet de Goel. Het had net zo goed de losser kunnen zijn. Hetzelfde woord, hetzelfde ding, hetzelfde persoon. Degene die verantwoordelijk is voor de rechten van de familie. De losser, eigenlijk. Maar ook degene die wraak doet dus. Dat noemen wij de bloedwraak en dat hebben wij in onze cultuur afgeschaft en dat soort dingen. In andere culturen bestaat het nog en dan wordt het hevig misbruikt. Maar goed, het is een Bijbels gegeven... Maar als je dood door schuld met je meedraagt, dan ben je de prooi van die bloedwreker. Maar wil je daar ontkomen op juridisch wettige wijze, was er in Israël maar één mogelijkheid. Je moest binnen de kosten keren zien, want je moest vluchten. Je moest binnen de kosten keren zien dat je in een van die Levitische vrijsteden terecht kwam. Waarna je een rechtszaak krijgt. En als dan inderdaad blijkt dood door schuld, toch schuld dus. Dood door schuld, ben je niet te min beschermd voor de wraak van de bloedwreker. Maar je moet dan wel in de vrijstad blijven. Daar ben je vrij, daarbuiten niet. Daarbuiten ben je dus vogelvrij, heet dat. Hebben jullie dat nog? En wat het uitbeeld gaat over het Joodse volk... die bezig was met hakken, zou ik maar zeggen. En er ging wat mis... Ze wisten niet wat ze deden. Ze waren niet bij de les. geen fout. Maar het is wel dood door schuld, de kruisiging van de Heer Jezus. En voor zover zij vrij zijn, is dat omdat zij vluchten in de Vrijstad. Dat wil zeggen, naar de gemeente, want de vrijsteden zijn dus een beeld van de gemeente. Zo makkelijk is dat. En dan zit er nog een eigenaardig staartje aan het verhaal. Dat is dat dat dan zo blijft. Je bent daar vrij van de, en je zou in de Vrijstad moeten blijven. Tot aan de dood van de hoge priester. Zolang de hoge priester leeft. En ik moet u meteen zeggen, daarom haal ik het nu aan, dat de hoge priester in dat geval niet een type is van Christus. Dat kan moeilijk, want Christus was geen hoge priester toen hij stierf. En bovendien, wij zijn eigenlijk pas vrij na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarvoor niet, want dan leef je onder de wet niet. Zo is het toch. Dus dat klopt helemaal niet. De hoge priester staat daar gewoon voor heel het oude verbond met het Levitische en Aaronitische priesterschap, de heerschappij van de wet namelijk. En het idee is dat deze situatie blijft bestaan. Men zal vluchten naar de Vrijstad, dat blijft zo bestaan, totdat eindelijk een eind komt aan het praktiseren van de oudtestamentische, dat wil zeggen de Mozaïsche inzettingen. Ik bedoel dit, het Joodse volk dat dood door schuld dus met zich meedraagt, houdt vast nog steeds, naar Bijbelse maatstaven in elk geval, aan de wet, aan het oude verbond. Zij wilden het nieuwe niet, ze hielden vast aan Mozes en letterlijk, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar zal pas een einde aankomen als men daadwerkelijk de naam des Heren aanroept en komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want zoals Hebreeën bijvoorbeeld uiteenzet in Hebreeën 7... Christus de hoge priester, jawel, maar dan moet er eerst een eind gekomen zijn, dat is het dan ook, moet een eind gekomen zijn aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Maar als je aan het priesterschap van Aaron vasthoudt, dan is er geen nieuw verbond. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan is er geen verlossing, geen vergeving, geen vrijheid enzovoorts. En wat het Joodse volk betreft, natuurlijk, er werd gezegd, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Maar het neemt niet weg dat het volk als volk daarna, na de opstanding van Christus, alsnog de Heer Jezus Christus verworpen heeft. En dat wordt hun wel degelijk aangerekend. Dat zal ze ook nooit vergeven worden. Dan moet men eerst alsnog tot aanvaarding van Christus komen, uiteraard. Of zoals ik vroeger leerde op de zondagsschool, er is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. En dat is ongeloof. Dat is het hele punt. Het wordt de Joden niet kwalijk genomen dat ze de Heer gekruist hebben. Dat is een misverstand, ook in het christendom. Wat hen wordt kwalijk genomen van Gods wegen is dat ze de opgewekte Christus niet hebben aangenomen. Toen hun vrijuit gepredikt werd. En toen kon niet meer gezegd worden ook, zij weten niet wat ze doen. Zij wisten wel, het is hun uitgebreid uiteengezet en gepredikt. Door de apostelen, Petrus en zeker ook Paulus overigens. Hebben jullie dat nog? Mooi. Sichem dus. Maar ik hoop dat duidelijk wordt dat Sichem staat voor het begin van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond begint met het gemeentelijke tijdperk. De broers waren daar niet. Waar waren ze dan wel? Zij waren in Dothan. Overigens, wat Sichem betreft was het natuurlijk nog lang niet klaar. Want Jozua die neemt afscheid van het volk en doet dat in Sichem. En roept de beloften die God gedaan heeft in herinnering. Jozef zelf is uiteindelijk begraven in een stuk grond in Sichem. Dat stuk grond uit Genesis 33 vers 19. Hij is daar begraven geworden. De eerste koning van Israël ooit trouwens werd er geboren. Dat was Abimelech. Zoon van Gideon. Nou ja, niet bekend. Richter 8. Oké. Hij werd trouwens onder de eik te Sichem uitgeroepen tot koning, maar het was nou juist de plek waar de afgoden begraven waren. En met het uitroepen van Abimelech tot koning komen ze dus weer boven. Met de eik te Sichem, die eik, die moet er dus eeuwenlang gestaan hebben.
Ja.
De eik te Sichem. Ik ben er nooit geweest in Sichem, het is Palestijns gebied. Als je met een gids bent, dan kom je er niet. Want ze brengen je er niet, doen ze niet. Maar goed. Dan heb je nog de geschiedenis van Benjamin, die stam die bijna uitgestorven was, eigenlijk helemaal. Maar die op vindingrijke wijze, zal ik maar zeggen, alsnog in het leven werd gehouden, maar dat was in Sichem. Benjamin, de uitvinders van het schaakspel. Laat maar. Dan heb je nog dat van oudsher de koningen in Sichem werden uitgeroepen, hè? Je vindt het in ieder geval bijna vanzelfsprekend in 1 Koningen 12... waar Rehabian tot koning gemaakt wordt in Sichem. Maar je vindt ook in Sichem vervolgens de splitsing van het rijk in 2 en 10 stammen. Naar aanleiding van het koningschap van Rehabian. Dus daar gaan ze uiteen. En het uiteengaan van de 2 en 10 stammen staat model voor het begin van onze bedeling, waarbij de zaligheid die bestemd was voor Juda, dus voor Rehabian om zo te zeggen, Juda, niet bij Juda terechtkwam, maar wegging, meeging met Jozef. Met wat wij populair noemen de 10 stammen van Israël. Het is allemaal Sichem. Begin van onze bedeling. Het zal u niet verrassen dat Sichem dus thuis hoort in het grondgebied van Efraïm. Jozef is er ook begraven, zei ik al. Efraïmitische plaats, gebied van Efraïm. En dan heb je natuurlijk nog een paar losse verwijzingen daarna die met de nut ingewikkeld zijn om te bespreken. Maar in het Nieuwe Testament kom je Sichem tegen, verbasterd tot Sichar. Maar er staat in bijna alle handboeken op één na, denk ik. Weet ik veel, ik roep maar wat, hè. Sichar is Sichem. Want dat was dat stuk grond wat Jacob gaf aan Jozef, en waar Jozef begraven is, en waar de Jacobsbron was. En er was deze Samaritaanse vrouw. Alles wat Joods was, werd weggestuurd, inclusief de 12 apostelen. Gaan jullie maar, weet je wat, gaan jullie maar brood kopen. Alsof de Heer daar behoefte aan had, maar vooruit. Bij gelegenheid was dat nooit een probleem als de brood moest komen. Maar goed, hij stuurde zijn discipelen weg. Toen was er alleen de Samaritaanse vrouw bij die ene bron. En die komt tot geloof en daarna de hele stad der Samaritanen. Maar Samaria was niet alleen van Efraïm, het was lange tijd de hoofdstad van het 10-stammenrijk, totdat het rijk helemaal ten onder ging. Met andere woorden, het is ook daar de uitbeelding van hoe de zaligheid niet bij de Joden terechtkwam, maar wel bij de 10 stammen van Israël, waarvan Samaria en de Samaritaanse vrouw de uitbeelding zijn. Ik vertel het nu wat kort, maar ja, het hangt er allemaal aan vast. Ik kan het ook allemaal niet helpen. Goed, maar daar waren die broers dus niet. Dat begrijpt u. Daar hadden ze moeten zijn, als het ware. Een soort thuis. In plaats daarvan waren ze in Dothan. Hoe kan ik die nog even vlug uitleggen? Kent u het Maleise woord Adat? Het is ook min of meer Nederlands hoor. Het staat in alle kruisenpuzzels. Adat. Hè? Nee, gewoonte. Dat is recht. Dat is wet. Adat. Niet in de zin van geschreven wet, maar wet in de zin van het was altijd zo. Het maakt onderdeel uit van de cultuur en dus is het zo. Adat. Zoek het maar op in uw woordenboek. Maar Adat komt rechtstreeks, zoals bijna alle woorden trouwens, rechtstreeks uit het Hebreeuws. En het hangt samen met Dothan. Dat van Dothan komt terug in Dothan. Hè? Dat is naam, of Dothan betekent zoveel als, in de eerste plaats wet, in de zin van regel, desnoods ook officieel, dat kan allemaal. Het is niet noodzakelijk gewoonterecht. Maar het zijn regels. En dus min of meer wellicht ontstane voorschriften. Je hebt je er maar aan te houden. Zeg maar traditie, zoiets. Maar het is wel degelijk dan tamelijk verplichtend. Dat is dat dot. En dotan wil zeggen hun wetten. Hun traditie, in meervoud. Hun regels. En waar het op slaat, ja, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Het is een uitbeelding van het judaïsme, de Joodse traditie, de Joodse religie en godsdienst en dus wijze van leven. En je kunt ook gewoon zeggen, maar dan ga ik wat kort door de bocht. Sichem staat voor het nieuwe verbond, maar Dotan staat voor het oude verbond. Maar dan nog niet Gods wetten, maar hun wetten. Dat wil zeggen, niet eens de Mozaïsche wet, maar wat wij later kennen als de Joodse wet. Dat wat men zelf gemaakt heeft ter vervanging van. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. Judaïsme is ontstaan op het moment dat de Heer zei over het oude verbond der wet, laat het nu maar zitten. Weet je wat? Jullie gaan in ballingschap, dan is heel Israël in ballingschap. Maar ik zal met Israël en met Juda, die volgorde staat het, zal ik een nieuw verbond maken. En het commentaar van de Hebreeënbrief is, op het moment dat de Heer dat zegt, is dus het hele oude verbond per definitie oud verbond. Want zo heet het natuurlijk niet. Maar vanaf dat moment wel, dat is 600 jaar voor Christus ongeveer. Het is dan oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat zijn ongeveer de laatste woorden van Hebreeën hoofdstuk 8. En daarna pas heeft men in de ballingschap, en alleen degene die in ballingschap waren, die hebben het judaïsme, de Joodse religie ontwikkeld. Maar dat is naar Gods maatstaven van henzelf, hun eigen wetten. Ze kwamen met die wetten terug in het land en ze lieten de profeet Zacharia, geloof ik. Was Zacharia? Geloof wel. Lieten ze aan de Heer vragen of ze nou nog moesten vasten. Want bij het vasten herdachten ze de verwoesting van Jeruzalem. En nu waren ze terug in Jeruzalem werd herbouwd. Moesten ze nou nog vasten? En het antwoord van de Heer was, zoek het zelf maar uit. Ik heb toch niet gevraagd, ik heb toch niet gezegd dat je moest vasten. Heb je zelf bedacht? Was het voor mij? Voor mij hoefde het. Heb gij mij gevast? Dat betekent, heb je dat voor mij gedaan? Ik heb het niet gevraagd. Voor mij hoefde het niet. En ik doe dus ook geen uitspraak over dat het nou niet meer hoeft. En ik blijf volhouden, en ik niet alleen gelukkig, dat je nergens in de Bijbel ook maar één positieve uitspraak vindt over het judaïsme. Over de Joodse religie. Nergens. Niet bij de profeten, de post-exilische profeten heet het dan, maar ook niet, zeker niet in het Nieuwe Testament, integendeel. Het zijn hun wetten. Het feest der Joden was nabij, staat er dan. Welk feest het maar was, weet ik nou zo gauw niet. In het Nieuwe Testament, hè. Het feest der Joden, genaamd wat het maar was, was nabij. In het Oude Testament heette dat de gezette hoogtijden des Heren. En in het Nieuwe Testament heet het het feest der Joden. Van de Heer hoeft het niet. Iemand zei, maar die gingen wel naartoe. Zeg ik nou in de eerste plaats te laat, lees het nog maar eens na. En in de tweede plaats, ja, waarom zou je er niet naartoe gaan? De Heer had het ook niet verboden. Maar had het ook niet verplicht gesteld. Hoefde niet meer. En als je mensen wil bereiken, ja, dan zoek je ze op waar ze zijn. En als dan de feest der Joden is, oké, dat is een mooie gelegenheid. Toch? Dat is misschien wat religieuze belangstelling. Hoewel het rond kerst meestal toch niet het geval is. Maar doe maar weer. Begrijpt u waar we het over hebben nu? Dotan waren ze, zouden in Sichem moeten zijn. En als je in het Nieuwe Testament Israël of wat er van over is tegenkomt, dat is dan het Joodse volk. Dan zijn ze bezig met hun wetten, hun regels, waarvan de Heer zei, die heb je gemaakt om je aan de wetten des Heren niet toe te houden. Je hebt er wat anders voor in de plaats gesteld. De Heer is er niet positief over. En het hinderde hen om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze hadden in Sichem moeten zijn, maar ze hielden aan hun eigen wetten, en dat is tot vandaag nog steeds zo. En populair zegt men dan, ze hebben toch al een geloof. Ze hebben toch al een godsdienst. Ze hebben toch al een ongeloof. Eigenlijk. En dat staat hen in de weg. En dat is hier ook zo. En daar vindt Jozef ze. En voor zover Jozef een type is van Christus, hij kwam om te kijken naar de welstand van zijn volk. En waar vond hij ze? Bij de Bijbel, bij de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had, verwachtende de Messias? Helemaal niet. Integendeel, daar hadden ze geen belangstelling voor. Ze hadden belangstelling voor hun eigen cultuur en de instandhouding daarvan. En dat is nu nog zo. Ja. Menselijke wijze kun je ze dat niet kwalijk nemen. Ze ontlenen er hun identiteit aan, wat het ook wezen mogen. Maar niettemin, als je naar de Heer komt, dan raak je identiteit kwijt. Dat is maar goed ook. Je krijgt er wat beters voor in de plaats. Een nieuwe identiteit. Je wordt opnieuw geboren. En je wordt een burger van de hemel, notabene. Nou goed. Daar laten we het eerst bij. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we u mogen kennen, mogen leven uit de beloften die u ons gedaan hebt, die geïllustreerd zijn geworden in de Mozaïsche wet, maar die vervuld zijn nadat die wet beëindigd is in de dood en opstanding van onze losser, onze heiland. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn om dit woord des levens te openen, om deze oude geschiedenis, deze oude woorden te lezen, maar tegelijkertijd te beseffen dat deze dingen ons spreken over de zaligheid die ons geschied is, juist en vooral in deze tegenwoordige tijd. Wij danken u dan ook dat we hierin mogen leven, als eerstelingen van het nieuwe verbond, als kinderen die geroepen zijn tot zoonstelling en onderweg zijnde naar die erfenis van het eerstgeboorterecht dat u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor die grote rijkdom die niet onze verdienste is, maar in tegendeel die voortkomt uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat waar wij ons onderwerpen aan u en uw woord, dat u ons behoudt en voedt en ons leidt naar die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Daarom vragen we u, Vader, op grond van die beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.